Geliefde gemeente, ik hoop dat er vanmorgen iets bij was van vreugde. Van een vreugdevolle herkenning. Omdat u zegt, ja, dat is zo in mijn leven. Ik weet er iets van de Heere te zoeken. Ik heb de Heere zo nodig. En wat een zegen is het dan te weten dat het zoeken niet te vergeefs is. En wat is het waar? Dat het vinden van de Heer Jezus de grootste vreugde geeft. Dat de liefde van Christus meer waard is dan alle schatten van deze wereld. Ik hoop dat u daar iets van herkende. Dat het vreugde geeft. Maar ik hoop ook dat er bij u iets ongemakkelijks was. Dat u ook wel zoiets had van, hey, het gaat toch met Pasen vooral over Christus. En u rekent wel of het vanmorgen meer ging over de christen. Het ging meer over het zoeken van de discipelen dan over het opstaan van Jezus. En daarmee is het niet onbijbels. Maar had u misschien dus wel een vraag. Waarom staat niet vooral centraal dat Christus is opgestaan, wat hij gedaan heeft? Nou, dat komt vanmiddag. Dan zullen we in deze preek ook wel iets ervan horen waarom het eigenlijk in deze volgorde was. Wat is de volgorde die Lucas en Marcus en Matthäus en Johannes, die de evangelisten zelf gaan? Eerst wordt er gelet op de discipelen. Wat de discipelen doen. En dan gaat het om wat Christus heeft gedaan. Die volgorde is er niet voor niets. Maar daar staan we nu bij stil. En vanmorgen ging het over de zijnen zoeken Jezus. Nu, Jezus zoekt de zijnen. En daar staan we stil vanuit Lucas 24, vers 36 tot en met 44. We lezen ook dat gedeelte van de Emmausgangers. Vanmorgen het eerste gedeelte, nu het tweede gedeelte. In dat gedeelte komen we eigenlijk dezelfde dingen tegen. Eerst die zoekende mensen en dan de zoekende zaligmaker. Maar dus nu Lucas 24, vers 36 tot en met 44. Jezus zoekt de zijnen. Drie gedachten. Hij geeft vrede. Hij geeft raad. En hij geeft zekerheid. Jezus zoekt de zijnen. Hij geeft vrede. Hij geeft raad. En hij geeft zekerheid. Dus als eerste, hij geeft vrede. Daar zitten al die mensen bij elkaar. 10 discipelen. En nog allerlei mensen daarbij. Mannen en vrouwen. Volgelingen van Jezus. Dat hebben ze in elk geval gemeenschappelijk. Ze komen niet allemaal uit dezelfde omgeving. Ze zijn niet allemaal even oud. Ze zijn niet alleen maar mannen of alleen maar vrouwen. Het zijn niet alleen die discipelen die altijd zo dicht bij de Heer Jezus waren. Maar het zijn wel allemaal volgelingen van de Heer Jezus. En allemaal zijn ze vol verwarring. Vanmorgen heel vroeg, toen waren ze allemaal vol verdriet. Toen waren ze er allemaal van overtuigd dat Jezus gestorven was en dat hij nooit meer levend terug zou komen. Er was niemand die daar anders over dacht. Niemand die tegen de discipelen gezegd had, mannen, we denken er heel verkeerd over, we vergissen ons. Nee, niemand. Allemaal waren ze moedeloos en allemaal dachten ze, het is nu voorbij. En wat moeten wij nu? En je kunt je voorstellen dat ze ook maar plannen gemaakt hebben om ieder weer naar huis te gaan. En de eerste van wie we dat lezen is dan van het echtpaar dat naar Emmaus reist. Zo halverwege de dag hebben ze gezegd, nou wij gaan weer. Als de Heer Jezus toch niet is, dan kunnen wij ook moeilijk hier allemaal bij elkaar blijven. Wij gaan weer en straks, ach, dan zullen ook de anderen wel weer gaan. De ene naar Bethsaida en de ander naar Capernaum en de ander naar Nazareth of net waar ze allemaal vandaan kwamen. Weer naar huis. Maar gedurende die dag is er wel iets veranderd. Er kwamen allerlei geruchten. En vooral van de vrouwen. En de vrouwen die naar het graf gegaan waren om dat lichaam nog te balsemen. Die waren teruggekomen en die vertelden, het graf is leeg. En later vertelden ze, we hebben Jezus gezien, hij leeft. En die verhalen waren wel duidelijk. Maar ze konden het niet plaatsen. Het gaf alleen maar meer verwarring. Wat is er nu echt aan de hand? Klopt er iets van wat die vrouwen zeggen? Of klopt er niets van? Zo was die hele dag een verwarrende dag. Het was verdrietig begonnen, er was wat meer hoop gekomen. Maar het was vooral zo dat niemand nou precies wist wat er aan de hand was. En je kunt je ook wel voorstellen dat ze gedacht hebben, nou, eigenlijk kan het niet. Opstaan, dat kan sowieso niet. Maar daarvan zouden ze nog gedacht hebben, ja, misschien kan het, want die jongeling van Nain is opgewekt. En dochtertje van Jairus is opgewekt. En Lazarus zelfs na 4 dagen opgewekt. Ja, misschien hebben ze dat nog wel tegen elkaar gezegd. Ja, het zou kunnen. Van de Heer Jezus kun je wonderen verwachten. Maar er was iets waarom ze het eigenlijk echt niet konden geloven. Als het waar was dat hij leefde, dan was hij er toch al lang geweest. Zo kenden ze de Heer Jezus wel. Hij had zoveel liefde. Wat zou de Heer Jezus dan aan het doen zijn als hij nu leefde? Terwijl zij hier bij elkaar zaten met al hun verwarring. Je kunt wel praten over de Heer Jezus. En al die vrouwen die verhalen vonden ze wel mooi. Maar zeggen, wat hebben we eraan als de Heer Jezus er zelf niet is? Ze konden het eigenlijk niet geloven. En daarom gingen dus ook die Emmausgangers maar weer naar huis. Ze hebben nog wel een poosje gewacht, maar Jezus kwam niet. Toen zijn ze gegaan. Daar onderweg kwam Jezus bij hen. Dat wisten ze eerst niet. Maar het was wel duidelijk iemand aan wie ze hun verhaal kwijt konden. Dat was al heel wat waard. Dus een luisterend oor, dat kun je ook daaruit opmaken. Een luisterend oor. Oor dat past bij een beelddrager van Christus. Ze hebben zo hun verhaal verteld aan die voor hen vreemde. En toen heeft hij de schriften verklaard. En uiteindelijk toen het bijna avond was, toen waren ze thuis. En toen hebben ze gezegd, kom bij ons. En toen werd hen duidelijk, het is Jezus. Maar toen zijn ze zo snel mogelijk weer teruggegaan. En toen dachten ze, ja dan moeten we wel bij de discipelen zijn. En toen hebben ze daar verteld. En dat raakte de discipelen geweldig. En eigenlijk geloofden ze het ook wel, want Petrus had hem ook gezien. Petrus had ook verteld dat Jezus echt leefde. Al die verhalen bij elkaar, het moet haast wel kloppen. Maar toch, het blijft vreemd. Waar is hij zelf dan? Zo blijven ze met elkaar maar ervaringen uitwisselen en gedachten uitwisselen. Maar wel al anders dan eerder. Er is al wel nieuwe hoop. Het hart van die Emmausgangers had gebrand van liefde. Petrus, die wist het zo zeker, zijn meester leefde en die wilde naar hem omzien. En de andere discipelen, ja, eigenlijk moesten ze wel geloven. Dus de hoop begon weer levend te worden. Terwijl ze zo aan het spraken waren, zo ineens stond Jezus in het midden. Daar is hij dan eindelijk. De hele dag is al voorbij gegaan. Het is nu avond. Toen de Emmausgangers in Emmaus waren aangekomen, toen was het al bijna avond. Nou, dan is het nu al ruimschoots avond. En dan komt hij. Toen stond Jezus zelf in het midden. En let op dat woordje zelf. Ze hebben heel veel over de Heer Jezus gepraat. Maar nu is hij er zelf. Je kunt zeggen, dit is een vervulling van zijn belofte. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik zelf in het midden van hen. En dat is de belofte die de Heer Jezus gegeven heeft. En die geldt voor alle tijden. Dat hij zelf in zijn goddelijkheid en door zijn geest in het midden wil zijn. Maar hier, op dit moment, is het lichamelijk zo. Daar is hij zelf. En als hij daar binnenkomt, dan is hij er ook helemaal. Want als hij daar zo staat, hij komt maar zo binnen. En in een andere evangelie staat er dan bij, terwijl de deuren gesloten waren. Dus hij heeft niet aangeklopt, hij heeft niet de deur open gedaan, maar hij was er ineens. Dat heeft ook te maken daarmee dat hij, als de schepper van hemel en aarde, niet gebonden is aan onze dimensies. Aan onze beperkingen van tijd en ruimte. Ineens stond hij daar. En ook ineens spreekt hij. Vrede, zei ulieden. Je zou kunnen zeggen, hij gaat helemaal niet in op al hun vragen. Hij gaat niet eerst vragen, mensen, wat denken jullie dan? Hij zegt niet, kijk, hier ben ik nu. Maar hij komt direct met een boodschap. Vrede, zei ulieden. Waarom dat? Nou, is dat eigenlijk niet hoe Gods woord altijd wil komen? Kijk, aan de ene kant, wij denken over, nou ja, over de wereld. We denken over ons eigen hart en dan gaan we denken over God. Dan gaan we denken over de Bijbel. En dan kun je zeggen, dan, dat is van onderaf. Dan gaan wij zoeken, uitzoeken, overdenken, bespreken. En dan hopen we dat we zo verder komen. En dat moeten we ook doen. Wij moeten ook van onze kant bezig zijn met de belangrijke dingen. Met denken, met vragen, met bespreken. Maar daarmee komen we er nooit. Niemand die wordt zalig vanuit zijn eigen denken. Waar moet het nou van hebben? Van dat woord van God dat binnenkomt. En niet dat woord van God waar wij wat van maken, maar dat woord van God dat binnenkomt. Gods woord is waarachtig. En Gods woord is krachtig. En dat kan maar zo door alles heen breken. Eigenlijk werkt de Heer nog altijd zo. Terwijl je er zit met al je vragen, met al je schuld, met al je donkerheid, met al je twijfels. Dan komt dat woord van God zo krachtig. Een woord dat je misschien al lang wel gehoord had, maar niet zo gehoord. Dat woord dat komt je hart binnen. En het is de Heere zelf die spreekt. Laten we dat nooit vergeten. Het woord, dat is niet maar gewoon een boek. Met menselijke meningen. Maar het is de stem van de levende God. En als het binnenkomt, dan hoor je dat ook. Dan zegt je ziel, het is de Heere zelf. Dan kun je daar niet onderuit. En de Heer die spreekt dan dwars door alles heen. Dan spreekt hij ook tegen. Dat doet de Heer ook. De Heer confronteert je met jezelf. En die confronteert je met de leegheid van de wereld. En dingen die je helemaal niet wou zien. In al je denken en zoeken en zo. Daar kijk je er maar steeds overheen. En dan breekt de Heer naar binnen. En je wordt doorstoken, verslagen in je hart. Dat woord van God snijdt door je ziel. Dat doet de Heere. Met zijn wet. Maar dit doet hij ook. Vrede, zei ulieden. Vrede. Zo dwars tegen alles in, dwars door alles heen of over alles heen. Vrede, wat er ook maar speelt, wat voor onrust, wat voor noden. Hoeveel schuld ook. Vrede, zij ulieden. Dat is de verkondiging. Dus de Heere die geeft ons niet alleen maar wat aanwijzingen. Nou, ik wil je wel wat vertellen en dan moet je maar kijken wat je ermee doet. Ik heb je wat aan te bieden. Misschien kun je er wat mee. Maar de Heere spreekt met macht. En hij spreekt met grote liefde. Vrede zijn jullie. En dat doet hij niet alleen hier. En dat zou u kunnen denken. Ja, goed tegen de discipelen zegt hij dat. Maar zou hij dat vaker zeggen? En Paulus, die zegt in Efeze 2, vers 17, dat het eigenlijk de kern is van de boodschap. En komende heeft hij vrede verkondigd. Vrede. Wat voor vrede gaat het dan om? Ik denk dat de kinderen dat ook wel kunnen raden. Als hier de Heer Jezus zegt, ik heb vrede voor u. Wat voor vrede bedoelt hij dan? Vrede tussen Rusland en Oekraïne. Of vrede tussen de Joden en de Palestijnen. Of, dat bedoelt hij niet, hè? Wat voor vrede bedoelt hij? Vrede met God. En daar gaat het om. Vrede met God. Dan is er geen oorlog meer tussen God en mij. En die oorlog, wie is die begonnen? Is God die begonnen, die oorlog? Nee toch. Wij zijn die oorlog begonnen. De duivel, de mens, maar ook wij zelf met onze zonde. Eigenlijk elke zonde is als het ware een raket naar God toe. En wat een raketbeschieting hebben wij dan wel. Wat een oorlogsverklaring naar God toe. Elke keer weer. Waar je oorlog hebt met God. Dat is zo gevaarlijk. Want uiteindelijk hoeft God maar één keer met de vingers te knippen. En je verliest het. Er blijft niks van je over. Oorlog met God, dat is zo ongelukkig. Want je hebt God zo hard nodig. Ik noemde even de Joden en de Palestijnen. Als nou die Palestijnen er wat anders over gedacht hadden. Als ze nou beseft hadden, als wij vrede maken met Israël, wat zullen we dan goed hebben in dit land? En natuurlijk is Israël helemaal niet perfect, dus dan zou het er nog een heleboel niet goed gaan. Maar het zou een stuk beter gaan. Als de Joden op Gazastrook, als die nou bedacht hadden afgelopen jaren, wij willen geen oorlog met Israël, we willen Israël niet vernietigen, maar we willen vrede hebben. Wat was de Gazastrook dan een bloeiende plek geweest? En als dat daar al gold, hoeveel meer geldt het dan met God? Dus wij maken oorlog met God die we zo hard nodig hebben. We maken, zo kun je het ook zeggen, we maken onszelf kapot. Maar dan komt de Heer, vrede. Hij komt vrede verkondigen. En dan kun je zeggen, ja maar daar zat ik niet op te wachten. Of, ja maar dat heb ik niet verdiend. Of, ik zou niet weten hoe ik vrede moet krijgen. Maar dan zegt de Heer, ik kom het verkondigen. Ik kom het brengen. Het ligt in mij. Paulus zegt het later zo. Want hij is onze vrede. Hij verkondigt zichzelf. Hij brengt zichzelf. Hij zegt, hier ben ik. Ik ben uw vrede. Ik ben jouw heil alleen. Als je vrede wil hebben met God. Als je vrede wil hebben in je ziel. Als je in vrede wil kunnen leven. Heb je mij nodig. En hier ben ik. Vrede. En daar blijkt het eerste van die vraag die ik net stelde. Helemaal aan het begin van de preek. Van waarom is dat eigenlijk? Dat hier de evangelisten allemaal beginnen met dat zoeken van die discipelen. En dan pas vertellen over de Heer Jezus. Nou ja, de Heer Jezus had het zelf uitgesteld. Hij was nog niet direct naar voren gekomen. Maar dan moet dit ook het meest gaan opvallen. Met al die vragen, het verdriet en de verwarring en de nieuwe hoop en alle gesprekken. Daar breekt dan de Heer Jezus in één keer doorheen. En dat zegt ons zoveel. En wij zijn ook zo bezig. Ook in de godsdienst kun je zo bezig zijn met denken en met praten en met zoeken en met verdriet. En dan de stem van de Heer. Die duidelijk maakt dat hij door alles heen breekt. Als het ware al die gedachten aan de kant geschoven mogen worden. Er blijft één ding over. Vrede. Vrede? Kan dat? Nou, dat is niet van onze kant. Van zijn kant. Hij komt. Hij geeft vrede. Dat is onze eerste gedachte. Tweede gedachte. Hij geeft raad. Dat woord, dat komt naar ons toe. Dat woord komt krachtig naar ons toe. Eigenlijk altijd. Ook al voel je het niet in je ziel, dan is het nog zo. God spreekt zijn woord. En dat is niet afhankelijk van wat wij ervan vinden. Het woord is waar en het woord, dat is een boodschap. Een persoonlijke boodschap aan ons. Maar dan kun je intussen zelf nog wel met al die vragen zitten. Want het is niet zo dat nu die discipelen in één keer alles vergeten zijn. Al die verwarring van die hele dag, die ligt daar nog. En daarom staat er in vers 37, en zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde. Dat is eigenlijk wel apart. Ik zou zeggen, nou, dit is nou waar ze op zaten te wachten de hele dag. De hele dag hadden ze eruit gezien, zou dan de Heere zelf komen? Als hij opgestaan is, dan zal hij ons toch wel komen opzoeken. Als God spreekt, dan is dat wat je nodig hebt. Dan zul je toch zeggen, dat is het. Eindelijk. Maar het kan zo zijn. Dat als de Heere spreekt, als de Heere dus doorspreekt, hè, als je het gaat horen in je hart, dat juist de verwarring groter wordt. In plaats van dat het allemaal simpel wordt. Je zou zeggen, dan komt de Heer Jezus, dan worden ze meer blij. Maar eigenlijk is het dus tegenovergestelde. Ze begonnen een beetje moed te krijgen. En ze hadden gezegd, de Heer is waarlijk opgestaan, vers 34. Ze begonnen mooie verhalen te vertellen. En ze keken alweer een beetje blij. En nu komt Jezus en ineens zijn ze verschrikt en zeer bevreesd. Wat is dat toch? Hoe mooi is het om te zien dat dat nu precies is waar de Heer Jezus zelf op ingaat. Vers 38. Wat zijt gij ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw hart? Dus de Heere die weet wat er in het hart omgaat. En de Heere die laat dat ook als het ware naar boven komen. Hij zegt, vertel het maar. Ik weet wel van je vragen. Van de raadsels. Van je angst. Van de onmogelijkheid. Het is ook goed om die volgorde te zien, hè? Dus eerst zijn woord. Eerst zegt hij vrede, zei jullie. Maar dan ook zijn, je zou kunnen zeggen, een luisterend oor. Ja, dus je moet niet denken dat je alles voor God uit moet starten als je niet wilt luisteren naar wat hij zegt. God spreekt. God spreekt de waarheid. Maar diezelfde God die zo duidelijk spreekt en die simpelweg van u vraagt, gelooft u dat nou wat ik zeg? Die komt daarna bij je en die zegt, kun je het niet geloven? Geef dat vragen. Zijn er moeiten? Vertel eens. Waarom ben je zo ontroerd? En wat komen er allemaal voor overwegingen en moeilijke gedachten in je hart omhoog? Zo'n zaligmaker is hij. Een zaligmaker die van bovenaf komt, zou je kunnen zeggen. Hij komt uit de hemel. Zijn woord komt van bovenaf. Dat komt bij God vandaan. Dat woord is waarachtig. Zo'n zaligmaker is hij die dwars door al het onze heen breekt. Maar hij is ook zo'n zaligmaker die juist naar al het onze vraagt. En dus hij komt niet alleen van bovenaf. Maar ze kunnen zeggen, hij komt ook van onderaf. Of hij komt ook naast je staan. Vertel eens. En natuurlijk mag je het ook vertellen aan een ander. En het is ook belangrijk, hè, dat christenen die houding hebben. En het is bijzonder belangrijk dat ouderlingen die houding hebben. Een ouderling die is geroepen om veel te vragen. Wat gaat er dan in je om? Wat betekent het dan voor je? Veel vragen, dat is in lijn met wat Christus ook doet. Dus het is goed om dat onderling te doen. Die vragen te stellen. Maar het is dan het meest rijk, bemoedigend, om te weten dat de Heer het zelf doet. Gij kent mij. Gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten. Gij kent van verre mijn gedachten. Je hoeft niet te denken dat er vragen in je hart zijn waar God niet van weet. Je hoeft ook niet te denken dat er vragen in je hart zijn die je niet mag stellen. Ook als het verkeerde gedachten zijn. Dat je zegt, ja, maar dit mocht ik toch niet denken. Ik mocht niet zo opstandig zijn, of ik mocht niet zo ongelovig zijn, of ik mocht niet zo eigenwijs zijn. Ik mocht niet zulke lelijke gedachten over God hebben. Ik kan zoveel zijn, maar dat mag toch niet? Ja, maar als het er wel is. Je zou kunnen zeggen, zoals de discipelen erin stonden, dat mocht ook niet. Ze moesten met vreugde de Heer Jezus ontvangen. En in plaats daarvan zijn ze ontroerd en verschrikt en bevreesd. Het mocht wel niet, het was wel niet op zijn plek, maar het was er wel. En dan zegt hij, vertel het dan maar gewoon. Zeg maar wat er is. Stort voor hem uit uw ganse hart. Ja, maar waarom zou je dat doen? Nou, niet maar alleen om je hart eens te luchten. Dat is natuurlijk ook goed. En zeker zo onderling is dat soms al... Nou ja, dat is al een heleboel. Hè? Als je iemand hebt tegen wie je gewoon vragen kunt vertellen. En dan kan die andere wel zeggen, ja, goed, je hebt het nu verteld. Ik weet ook niet wat ik ermee moet. Ik kan je geen hulp geven. Dan heb je dat misschien ook al gehad. Dan zeg je, joh, maar alleen al dat je geluisterd hebt. Dat je gewoon een uur naar me wilde luisteren. Daar ben ik gewoon al blij mee. Het doet goed om je hart te luchten. Maar dat is naar de Heere toe nooit het enige. De Heere is niet met eerbied bedoeld. De Heere is niet onze praatpaal. Als we onze noden bij de Heere brengen, waarom zouden we dat bij hem doen? Kijk, als het alleen maar ging om eens een keer te uiten, dan is er ook nog wel een mens. Maar, nou goed, dan zeg je, ja, maar niemand is zo betrouwbaar als God. Niemand kan zo goed een geheim bewaren als God. Dat is ook zo. Hij zal je er nooit, om zo te zeggen, voor schut zetten. Dat kan een ander soms wel. Hè? Daar heb je iets verteld in alle vertrouwen en het komt op een verkeerde manier naar buiten. Misschien voelt het daar veiliger om tegen God te vertellen. Maar dan nog, daar moet het niet in blijven steken. Als de Heer zegt, stort voor mij uit uw ganse hart, dan is dat omdat hij antwoord heeft. Omdat alleen in hem je ziel tot rust kan komen. Al die gedachten, zoals hij hier zegt, waarom zijt gij ontroerd? Daarvan zegt hij, die ontroering, die kan ik tot rust brengen. Nu is het beroerd, nu bruist het van binnen. Maar zeg het tegen mij, dan wil ik vertellen wat nodig is om vrede, om rust te krijgen in je hart. Waarom zulke overleggingen? Waarom al die gedachten? Zeg het tegen mij, en ik wil duidelijkheid geven. Waarom ben je bevreesd? Zeg het tegen mij, en ik wil de angst wegnemen. Daar gaat hij dan gelijk ook naartoe. Hij heeft die vraag gesteld. Nou, zeg het maar, waarom leeft dat in je hart? Maar hij gaat dan gelijk met die vragen naar hemzelf toe. Ziet mijn handen en mijn voeten. Als de Heere die vraag stelt, waarom bent u zo ontroerd? Dat is natuurlijk niet omdat de Heer het niet weet. Hij wist precies dat ze zo ontroerd waren. En hij wist ook waarom. Hij vraagt het, omdat hij wil dat je het vertelt. En dat hij wil dat je met die gedachten de goede kant op gaat. Hij zegt, Heer, ik weet wel waarom je ontroerd bent, want je kunt het eigenlijk niet geloven. Hè?
Ik weet wel waarom jullie zo in verwarring zijn. Want als ik hier in één keer sta, dan geloven jullie haast niet dat ik het ben. En daarom kijk. Kijk, zegt hij, met al die vragen, met al die raadsels, ziet. Zie op mij. Dat is altijd waar hij heen wijst, ten diepste. 1000 vragen. En telkens is er wel iets in hem waar een antwoord ligt op die vragen. In dit geval ziet mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. En dat was de vraag die bij hen leefde. Ze dachten, het is hem niet. Ze dachten dat zij een geest zagen. Een soort verschijning, een visioen. Of dus een geestelijke weergave van Jezus. Ze wisten het niet. Daarom zegt hij het, ik ben het zelf. En hij bedoelt met zelf, ik ben het helemaal. Ik ben het niet alleen in mijn geestelijke werkelijkheid. Ik ben het in mijn menselijkheid. Kijk, mijn handen en mijn voeten. Wat zagen ze dan in die handen en voeten? Die handen en voeten, daar was 3 dagen geleden wat vreselijks mee gebeurd. Er waren spijkers in geslagen. En dat konden ze nog zien. Spijkers van het kruis. Die gaten zaten er nog in. Het had op zich niet gehoeven. De Heer Jezus had een verheerlijk lichaam. Het was niet meer dat gebrekkige lichaam zoals hij dat eerst had. We weten niet precies hoe het was, maar het is wel duidelijk uit de Bijbel, het was nu een verheerlijk lichaam dat niet meer sterfelijk was. Een lichaam dat niet meer ziek kon worden. Een lichaam dat niet meer oud kon worden. Dan zou hij ook de littekens hebben kunnen genezen. Dat zou voor hem heel eenvoudig geweest zijn. Maar ik denk vanuit deze gedeelten dat het Gods keuze geweest is. Zijn eigen keuze om het lichaam op te laten staan met die littekens. Dus niet voor hemzelf, niet omdat het niet anders kon, niet omdat het zo hoorde, maar voor zijn discipelen. Kijk maar, ik ben het zelf. En daar mochten ze in zien, het is zijn lichaam. Maar daar mochten ze nog meer in zien. Hij die nu leeft, is degene die zijn leven gegeven heeft. Hij die hier voor ons staat, is degene die ons zo lief had, dat hij zich tot aan het kruis heeft laten gaan. Pasen is niet zomaar het verhaal van nieuw leven, of het verhaal van eeuwig leven. Pasen is het verhaal van het leven van de gekruisigde. Die zaligmaker die nu in de hemel leeft, is wel de zaligmaker die hier op aarde was. Hij die nu eeuwig leeft, is wel degene die gestorven is. Hij die nu op zijn troon zit, is wel degene die aan het kruis hing. Hij die nu in de liefde van de Vader is, is wel degene die de toorn van de Vader gedragen heeft. Het is niet een halve liefde, maar het is een eeuwige liefde. Het is een vergevende liefde. Het is een onbevattelijke liefde die hij heeft. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die dingen horen zo bij elkaar. Ik probeer het te onthouden. Ik denk dat ik het afgelopen vrijdag ook al gezegd heb. Maar in elk geval, als ik nog niet gezegd had, probeer het zo te onthouden. De opgestane is degene die gestorven is. En de gestorvene is degene die opgestaan is. En dus altijd, als je denkt aan Jezus die aan het kruis hing, bedenk dat hij opgestaan is. Dan weet je zeker, dat kruis was niet het einde. Als je denkt aan Jezus die is opgestaan, bedenk altijd dat hij eerst gestorven is. Want dat leven, dat heeft wat gekost. En als de opgestane levensvorst kan hij uitdelen de verdiensten van het kruis. En dus die gekruisigd is, is opgestaan. En hier staat, die opgestaan is, dat is degene die gekruisigd is. En daar brengt hij nou zijn discipelen. Zeg, kijk eens, kijk nou naar mij. Kijk naar mijn lichaam. Maar kijk ook naar mijn liefde. Uiteindelijk vindt daar je ziel rust. En de Heer die laat een heleboel dingen zien. Je kan van een heleboel wegen je lijden. Maar je zou toch kunnen zeggen, bij alle vragen van je hart, moet het hier naartoe. Kijk. Kijk naar zijn handen en zijn voeten. Kijk naar de wonden van Jezus. Als je zo vastloopt met je zonde, hoe kan het met mij goed komen? Kijk naar de wonden van Jezus. En zie wat een oneindige liefde voor vijanden. Aan het kruis immers, daar bad hij nog voor vijanden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Als je hopeloos bent, wie denkt er nog aan mij? Komt de Heere je daarin opzoeken. Zeg, wat leeft er nou in je hart? Zie. Zie mijn handen en mijn voeten. Kijk eens. Wat ik overgehad heb voor de redding van zondaren. Zou ik dan niet aan je denken? Als je bang bent voor de dood. Ernstig bericht gekregen. Of het komt zomaar op je af vanwege wat er om je heen gebeurt of wat ook. Zie. Zijn handen en zijn zijden. Kijk dat hij gestorven is. En daar is het antwoord. Daar aan het kruis heeft hij de dood overwonnen. Om die ook voor u, voor jou te kunnen wegnemen. Zie zijn handen en zijn zijden. Zie wat een zaligmaker hij is. Daar ligt toch het diepste antwoord. Dat is nou de raad die hij geeft. De raad in je radeloosheid, de raad in je vragen. Het is niet, om zo te zeggen, ergens alleen maar boven je hoofd. Nee, hij zoekt u op en hij weet van uw vragen, maar hij gaat u dan wel sturen. Hij zegt, ik geef telkens een antwoord vanaf het kruis. Zie, welk een grote liefde. Zie, welk een groot werk. Zie, welk een grote overwinning daar op Golgotha behaald is. Dat is het tweede. Hij geeft raad. Als derde, hij geeft zekerheid. Nadat hij dit gezegd heeft, is het gevoel van de discipelen wel anders. Eerst staat er, ze waren verschrikt en zeer bevreesd. In vers 37. Maar dan vers 41, daar staat, blijdschap. Ze werden nu blij. Hun hart brandde. En ze begonnen te geloven dat hij het echt was. Maar toch staat er dat ze van blijdschap niet konden geloven. Dat is een ander ongeloof dan dat van vers 37. In vers 37, dan geloven ze het gewoon niet. Ze kunnen zich niet voorstellen dat Jezus het is. Daarom denken ze dat het een geest is. Maar als hier staat dat ze van blijdschap nog niet geloofden, staat erbij, ze verwonderden zich. Dus niet ze twijfelden, ze werden bang, ze verwonderden zich. Het is zoiets als van die daklozen van wie ik afgelopen week hoorde. Misschien hebt u er ook al van gehoord. Er was in Amerika een dakloze. Nou ja, die had blijkbaar de verkeerde winkels waar hij naartoe ging. Die had een soort standaard slijterij waar hij geregeld naartoe ging om zijn geld kwijt te raken. Een van de dingen die hij daar kocht, hij kocht er niet alleen drank, hij kocht er ook loten. Dat is natuurlijk een van de meest onverstandige dingen die je kunt doen als je weinig geld hebt. En sowieso. Maar goed, hij had het gedaan. Hij had een lot gekocht. Toen daar in de winkel ging hij open krassen. En samen met de eigenaar van die slijterij zag hij ineens dat hij $1 miljoen gewonnen had. Dus een dakloze, die eigenlijk niks had. En ja, goed, al een beetje geld, dat betaalde, kocht hij dan drank voor en zo. Dat was verder geen huis en geen, nou ja, eigenlijk niks. Die kreeg €1 miljoen. Of dollar. Nou, je kunt je voorstellen dat die man van blijdschap het niet kon geloven. Dat hij wel 1000 keer zijn ogen uitgewreven heeft. Staat het er echt? En ze hebben elkaar aangekeken, die slijter en hij. Is het echt zo? Ja, het is echt zo. Ik kan het haast niet geloven. Vol verbazing. Dit lijkt veel rijker. Sowieso, dit is natuurlijk niet de manier waarop jij je geld moet kopen. Maar je kunt je wel voorstellen hoe zo'n man een beetje het niet heeft kunnen geloven. Daarom dat voorbeeld. Maar het is, wat hier gebeurt, is veel rijker. Die blijdschap is veel dieper. Het is Jezus. Het is Jezus zelf. Die blijdschap was zo groot, dat ze er helemaal van ondersteboven waren. Want Jezus was voor hen niet iemand die er ook een beetje bij hoort. Oh ja, nou ja, valt dan toch nog mee. En zoals je blij kunt zijn als je hoort dat iemand in de gemeente met wie je verder niet zoveel praat, zegt, nou ja, dat een goede boodschap gekregen. Nou, dat is eigenlijk wel fijn. Maar je leven verandert er niet van. Nee, hier, als Jezus het is, dan staat hun leven op de kop. Dat geeft hen zo'n grote vreugde dat ze er niet bij kunnen. Kun je dat begrijpen? Als je zicht krijgt op de Heer Jezus, dat je wel eens kunt denken, kan het? Zou hij echt naar mij omzien? Zou het echt voor mij bedoeld zijn? Die vrede, geeft hij mij vrede? Die hemel, is die voor mij geopend? Kan dat? Je kunt het haast niet geloven, omdat het je te groot is. Daar herken je het wel aan. Het geloof is nooit natuurlijk. Natuurlijk geloof je. Natuurlijk ga je naar de hemel. Natuurlijk is de Heer Jezus voor je zonde gestorven. Het is een wonder. Het is een grote verwondering. Dat is dan de vraag die we ons ook al mogen stellen. En natuurlijk beleeft niet iedereen dat op dezelfde manier. En niet iedereen is even emotioneel. Maar als de Heer in je leven binnenkomt, dan is het altijd iets onbevattelijks. Ziet u zo naar mij om? Kunnen mijn zonden worden vergeven? Wilt u mijn zaligmaker zijn? Van blijdschap haast niet kunnen geloven. Daar weet de Heer ook raad mee. Dan gaat hij verder. Hebt gij hier iets om te eten? Ja, als u dus daar ziet dat de discipelen helemaal perplex zijn. Dan gaat hij ook verder leiden. Hebt u hier iets om te eten? Ja, dat hebben ze nog wel. Ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honing en raten. Wat ze geven is misschien niet het belangrijkst. Wel een beetje opmerkelijk. Je zou zeggen, nou, dan geven ze een stuk brood. Dat is het gewone voedsel. Of misschien een stuk lam. Ze zijn hier immers in Jeruzalem. Maar ze geven hem vis. Nou, in Jeruzalem was vis helemaal niet gewoon. Jeruzalem lag in de bergen. In Jeruzalem kon je niet vissen. Dus die vis, die was aangevoerd uit verre streken. Het was misschien gedroogde vis. Het was iets dat bij deze mensen hoorde. Om zo te zeggen, zoals een vis ook wel bij een urker hoort. Als urker, al ben je heel ergens anders, je wilt, dus dat heeft niet elke urker, maar toch de meeste, je moet wel eens af en toe vis eten. En ze hadden ook deze discipelen dat, al waren ze nu niet in Galilea, niet in de omgeving, ja, vis, dat hoorde er wel bij. Het zegt iets over wie zij zijn. Het zegt ook iets wat ze ervoor over hebben. En ze geven dan het kostbare voedsel aan hem. Dat waar ze, wat ze zuinig opgespaard hebben. En niet het gewone voedsel dat in Jeruzalem overal zo te verkrijgen was. Het geldt ook van honingraten. En vis en honing, dat doet ook denken aan het begin. Toen de Heer ze riep, toen riep hij ze als vissers. Maar nog even iets daarvoor. Toen was daar Johannes de Doper. En wat at Johannes de Doper? Die had sprinkhanen en honing. Dus, nou ja, we worden weer herinnerd aan dat begin. Van hoe, want de meeste van die discipelen waren ook discipelen geweest van Johannes de Doper. Hoe het begonnen was, dat is nog niet vergeten. Je zou kunnen zeggen, hier leggen zij ook iets in van henzelf. Van hun verleden. En dat bieden zij aan Jezus aan. En dan wordt alles wat zij hebben, zou je kunnen zeggen, gewijd aan hem. Zij gaven hem een stuk van een gebraden vis. Ze gaven hem het beste wat ze hadden. En ze gaven hem hun verleden. En ze gaven hem hun liefhebberij. Ook al leefden ze dus nog in die, nou ja, verwarring of in dat haast ongelofelijke. Ze voelden tegelijk wel aan alles voor hem. Maar het belangrijkste is natuurlijk wat de Heer Jezus zelf ermee doet. Als hij dan vis en honing ontvangt. Dan gaat hij het eten. En zij zien dat inderdaad het voedsel verdwijnt. En daarmee komen ze, om zo te zeggen, met beide benen op de grond. Eerst zitten ze nog helemaal in hun hoofd. En is het waar of dromen we? Maar nu staan ze daar met beide benen op de grond. Ze zien daar Jezus, die het voedsel dat ze zelf net uit de kast gehaald hebben, die dat gaat eten. Het is echt zo. Hij laat het zien, hij laat het horen. Dit is wat gebeuren moest. Dit is wat ik al gesproken heb. Dit is wat in de wet staat, dit is wat in de profeten staat en in de psalmen. Zien jullie, discipelen, dat het echt waar is? Ik laat het jullie zien voor je ogen. Maar ik laat het jullie ook opzoeken in de schriften. Zoals we het ook vanmorgen gehoord hebben. Hij heeft het al gezegd. En wat gezegd is, dat staat. En daar komt hij op terug. En daar wijst hij ons naar terug. En dan ga je het ook zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En als je nu nog zo zit dat je zegt, ja, ik heb er iets van gezien. De Heer is zo goed voor een slecht mens als ik. Hij heeft me komen opzoeken. Ik kan niet ontkennen dat ik mijn vragen bij hem kwijt kon. En dat er iets van zijn vrede in mijn ziel kwam. En ik kan soms haast niet geloven. Verwacht meer van hem. Van hem mag je het verwachten dat hij het zelf bevestigt. Dat hij het vastlegt in ziel. Maar dus wees niet tevreden met onzekerheid. Ga niet verder met de gedachte, nou ik denk, ik hoop dat het wel goed komt. Want dan kan het toch altijd nog zo zijn dat je vergist. En wat een dure vergissing. Maar wat doe je hem er ook onrecht mee? Want het is zijn verlangen. Hij wil zijn eigen werk bevestigen. Van diezelfde Jezus, die aan het kruis zijn leven gaf, die wil in uw ziel zijn liefde geven. Amen.